Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, wat moet ik ervan zeggen? 37 graden, strak blauwe lucht, een briesje uit het westen. Daar doen we het maar mee. 'S Morgens als je opstaat, 28 graden, 27 graden om 6 uur 's morgens. Het is zomer. En dan tegen het weekend en in het weekend en daarna temperaturen van 40 graden en hoger. Er wordt ook gewaarschuwd, ga niet in de zon. Enorme hoge UV-straling, 11, 12 geven ze aan. De zon staat ook recht boven je. Vandaar dat ik altijd die hoed draag. En ja, dat blijft even een kleine week ongeveer zo. Dus ja, we zijn erop voorbereid. Veel water drinken. En dan even een dienstmededeling vooraf. Ik heb morgen van een van de kleindochters een bat mitzwa. Die is 12 geworden. En dan wordt ze volgens de Joodse wet een vrouw. Nou, dan maken ze in het Steinhardt Museum. De kinderen maken daar een soort evenement van. Ze gaat ook een stukje uit de Torah voorlezen. En allerlei andere rituelen. Dat is al om 10 uur 's morgens. Voordat ik daarvan terug ben, ik denk niet voor 2 uur. Ik weet niet of het me lukt morgen rond 2, 3 uur een podcast online te zetten. Überhaupt een podcast nog te maken, maar ik zal mijn best doen. Maar kijk me er niet op aan als het me niet gelukt is, want ja, ik kan me niet in tienen snijden natuurlijk. Maar ik doe mijn best om desnoods aan het eind van de middag een podcast online te zetten voor het weekend. En dan dan ben je gisteren zo'n 15, 16 uur aan de gang, voornamelijk op Twitter, om zoveel mogelijk nieuws door te geven van wat er hier gebeurt. Video's, berichten, krantenberichten, mediaberichten. En dan nog krijg je van altijd anonieme mensen, want met een eigen naam doen ze dat natuurlijk niet, kritiek, want je bent onvolledig. Dan vraag ik me af, moet ik hier nog wel mee doorgaan? Dit soort zaken, mensen die te bang zijn om met hun eigen naam naar buiten te komen, een of andere verzinselnaam hebben en dan kritiek gaan uiten, dan zeg ik doei, die worden bij mij gelijk geblokkeerd. Kom dan met je naam naar buiten, zeg wie je bent, en dan kan ik met je discussiëren. Goed, dat moest me even van het hart, want het zit me gewoon niet lekker. Ik heb er ook niet goed op geslapen, moet ik zeggen. En dan kreeg ik van Barak Ravid, de bekende Israëlische journalist, toestemming een artikel van hem te plaatsen. En dat ging, of dat gaat, dat staat op israelnieuws.nl, ik heb het vertaald, over het feit dat gisteren het Witte Huis de Israëlische regering opriep om het recht op vreedzame vergadering te beschermen en te respecteren. Met andere woorden, bescherm de demonstranten. Ze hebben het recht. Dat deden ze nadat de Israëlische politie tientallen arrestaties had verricht en geweld had gebruikt tegen demonstranten. En dat gebeurde overal, niet alleen in Tel Aviv. Barak Ravid zegt waarom dat er toe doet. Omdat het zeer ongebruikelijk is van het Witte Huis om over binnenlandse kwesties van een bondgenoot zoals Israël is, de groeiende bezorgdheid van de regering Biden naar buiten te brengen. Dat doe je hoofdzakelijk bij derde wereldlanden en landen waar geen democratie heerst. Maar niet bij een land zoals Israël. En dat zij zeggen, we dringen erbij de autoriteiten in Israël op aan om het recht op vreedzame vergadering te beschermen en te respecteren. Dat zegt alles eigenlijk. Dat ze zich bezorgd maken. Want, zegt het Witte Huis, dergelijke debatten zijn een gezond onderdeel van een levendige democratie. Je moet dat maar even lezen, want het is een zeer uitgebreid artikel van Barak Ravid. En ik ben er blij om dat ik het mocht plaatsen van hem. Hoe dat verder gaat, ik weet het niet. Het komt de banden tussen Israël en Amerika niet ten goede. Er was ook een, die haalt hij ook aan, een republikein, een Joodse republikein, Jerry Nadler. Dat is het langzittende Joodse congreslid. En die schijnt een tweet volgens Barak Ravid eruit te hebben gegooid, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte over de antidemocratische revisieplannen van de regering Netanyahu, waarvan een deel vooruit is gegaan. En hij zegt, samen met de duizenden vreedzame demonstranten in heel Israël die opkomen voor de Israëlische democratie, dring ik er bij de regering op aan om deze plannen te heroverwegen en een passend compromis te zoeken. Ja, het betekent nogal wat, dit soort zaken. Ik lees dat artikel, want Barak Ravid, het is een van de bekendste journalisten hier in Israël. En nogmaals, ik ben er trots op dat ik zijn artikelen gewoon vertaald mag plaatsen. Dat is niet een ongebruikelijk, het is niet een gebruikelijk artikel van hem. Het toont ook dat hij bezorgd is over de situatie hier in het land. Maar goed, laat ik ook wat andere zaken uit Israël Nieuws aanhalen. Want van NGO Monitor kreeg ik het artikel doorgestuurd dat de Palestijnse autoriteit de NGO Monitor de schuld geeft van een reisverbod voor de directeur van Adameer. Adameer is die zogenaamde humanitaire organisatie die banden heeft met de PFLP. Dat is natuurlijk al niet kosher. En daar hebben we ook de video van gekregen. Ook die kan je lezen in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen, Dansen met Israël. En dat gaat over de openingsavond van het KKL JNF Education Seminar hier in Israël, waarbij 250 directeuren en leraren van opleidingen en scholen uit 22 landen naar Israël toe kwamen voor een speciaal seminar van het KKL JNF. Heel interessant artikel. En wat ik persoonlijk leuk vind, is dat jonge vrijwilligers taarten naar eenzame ouderen brengen. Jawel, je krijgt gewoon een taart als je oud en eenzaam bent van een Joodse vrijwilliger, een Israëlische vrijwilligersorganisatie, Uga Behaftaha, cake by surprise, oftewel taart bij verrassing. En dat is opgezet door een inwoner van Golon, Tal Harel. Toen ze net 22 was. Lees dat artikel. Het is een verademing in deze tijd van al maar nare berichten. Want naar is het natuurlijk. We hebben gisteren die demonstraties gezien hier in Israël. Dat ging tot laat in de nacht door. Om 1:30 stond men nog voor het politiebureau in Tel Aviv te demonstreren, omdat er nog enkele tientallen mensen gevangen zaten. De meesten zijn vrijgelaten. Ook zanger Aviv Geffen werd opgepakt. Waarom? Hij zegt zelf, ik stond met iemand door de telefoon te praten. En toen kwamen de twee burger geklede agenten naar ons toe. En die arresteerden me om niets. 20 minuten later werd hij wel weer vrijgelaten. Maar toch, daarnaast, en daar is iedereen het over eens, dat er enorm veel onnodig geweld is gebruikt. Dat zijn we hier in Israël absoluut niet gewend geweest. Dat is iets van de laatste paar weken. Laat ik het maar gewoon zeggen zoals ik vind dat het is. Het is sinds meneer Ben-Gvir 53 keer gearresteerd wegens geweld en vernielingen en brandstichting tegen Palestijnen. 53 keer gearresteerd. En meneer Ben-Gvir is nu minister van Nationale Veiligheid en gaat dus over de politie en heeft opdracht gegeven keihard op de demonstranten in te slaan. Nou, de meeste agenten doen dat. En waarom? Ze hebben gezien wat er met de politiecommandant van Tel Aviv verleden week gebeurde. Die werd ontslagen omdat hij er niet keihard op sloeg zoals Ben-Gvir wilde. En Ben-Gvir vond hem alleen nog maar goed genoeg om commandant van een trainingseenheid te worden. Zo werkt dat. Dus men mepte er en sloeg er op los. Er werden ook mensen door paarden overreden. Er zijn mensen het ziekenhuis ingebracht omdat ze oogbeschadigingen hebben door die harde straal van de waterkanonnen overal. Een aantal mensen moeten hun oog ook verliezen. Die kunnen ze niet meer redden. Anderen zullen minder kunnen zien ermee. Ja, het ging hard tegen hard. En er zijn, men zegt, tussen de 80 en 120 mensen in totaal gearresteerd geweest. En enige tientallen zijn naar ziekenhuizen gebracht door het hele land. Er waren ook automobilisten die weigerden te stoppen. Op demonstranten inreden. En de beschuldiging waar premier Netanyahu gisteravond mee kwam in een tweet. Over ambulances die tegengehouden werden door demonstraties. Dat is niet waar. Het blijkt ook een leugen te zijn geweest. Hij blijkt iets toegespeeld te hebben gekregen van familieleden. Van twee journalisten van een rechtse regering. Krant, Makor Rishon. Die hadden dat doorgespeeld. Hij heeft dat overgenomen en geplaatst van het is schandalig wat deze linkse activisten doen. Ik heb het zelf kunnen zien gisteravond trouwens, bij toevalligheid. Er werd ook weer bij mij in de buurt erg groot gedemonstreerd, een paar duizend mensen. Die liepen over de zebra, daar kwam een ambulance aan en men ging keurig snel opzij. Dus dit soort beweringen, ik vind dat niet kunnen, dat is onjuist. Jammer dat hij dat geplaatst heeft. Daarnaast is er een bericht in de pers verschenen dat hij de afgelopen dagen, Netanyahu, heeft hij de mogelijkheid om de zaak te vertragen of eventueel weer voorlopig stop te zetten in verband met excuus de veiligheidssituatie in Israël. Die heeft hij besproken met een aantal assistenten van hem. Van wat denken jullie daarvan? Zou het kunnen en hoe zou Ben-Gvir en Smotrich gaan reageren? Want die zijn de felste. Die willen koet, samen met minister Levin van Justitie, dat alles voor het eind van de maand geregeld is. Nou, als die wet erdoor is, dan hebben we een groot probleem. En hoe groot het probleem is, dat zij voormalig procureur-generaal Mandelblit, die zegt, als deze wetgeving erdoor komt, staat Israël op de rand van dictatuur. En dat is nogal wat als hij dat zegt, want hij werd in 2016 door Netanyahu aangesteld als procureur-generaal. Hij heeft de laatste tijd herhaaldelijk kritiek geuit op de pogingen van de huidige regering om de macht van de rechters te beteugelen. Maar de opmerkingen die hij gisteravond bij Channel 12 maakte op televisie, die gingen veel verder dan daarvoor. Want het gaf weer hoeveel zorgen hij maakt. Want hij zegt, we zijn veranderd in een land dat op de rand van een dictatuur staat. Dit is hoe ik het definieer, zei Mandelblit. Zo denken veel mensen. Hij zei ook dat Israël door die beslissing niet alleen aan de vooravond van dictatuur is gebracht, maar ook de vooruitgang van een ander stuk wetgeving dat gericht is op het opheffen zeg maar, van het Hoge Rechtshof, gaat nog veel verder. Dat betekent dat de rechterlijke macht totaal geen regeringsbesluit of besluiten van burgemeesters meer kan beoordelen. Op het moment dat die dingen worden aangenomen, zegt Mandelblit, in de Times of Israel kan je het helemaal lezen. Ja, zegt hij, dan is ons regime, onze leiders zijn veranderd. En niet ten goede. Mandelblit was trouwens ook de man die die aanklachten in 2020 tegen Netanyahu indiende voor vermeende corruptie. Het is een zeer eerlijke man geweest die alles volgens de wet deed, laat ik het maar zo zeggen. En die moet je respecteren. Wie ik wat minder respecteer, maar in alle kranten hier in Israël wordt aangehaald, ik heb het ook op Twitter gezet, Dat is columnist van de New York Times, Thomas Friedman. En die zei in een artikel dat de Amerikaanse regering, de banden tussen de Amerikaanse regering en Netanyahu worden overwogen en niet op een goede manier. Dat schreef hij in een column in de New York Times. En ja, nou zeg ik erbij, het opiniestuk is van Thomas Friedman. Ik heb hem niet echt hoog zitten. Er zijn mensen die hem wel hoog hebben zitten. Hij zei er ook bij dat Amerikaanse president Biden gelooft dat de regering haar gerechtelijke revisie gebruikt als een rookgordijn om deel te nemen aan ongekend radicaal gedrag van een gedeelte van de Israëlische bevolking. Dat onze gedeelde belangen met Israël, onze gedeelde waarden en de uiterst belangrijke gedeelde fictie over de status van van het Westen ondermijnt. Ja, of dat inderdaad allemaal zo is. Je kan er een vraagteken bij zetten, maar het geeft wel aan welke kant de banden tussen Israël en Amerika opgaan. En Amerika is toch nog steeds de grootste, de allergrootste vriend, tussen aanhalingstekens nu, van Israël geweest. Zonder Amerika is Israël nergens. En moet je dat nu allemaal op het spel gaan zetten voor een stel wetten van extreemrechtse Knessetleden? Ik weet het niet. Ik maak me daar ernstig zorgen over. Nogmaals, de komende 2 weken weten we welke kant het opgaat. Maar als je nou leest in de Engelstalige Ynet vanmorgen, dat de Israëlische minister Amichai, minister van erfgoed is hij, wat dat inhoudt weet ik niet, Amichai Eliyahu, hij is lid van de partij van Ben-Gvir, extreem rechts. En hij zegt dat president Biden wordt geadviseerd door leden van radicaal links in Israël. Nou, daar geloof ik natuurlijk totaal niet van, want dit is absoluut een leugen. Maar hij brengt dat wel naar buiten. En waarom brengt hij dat naar buiten? Naar aanleiding weer van dat artikel van Thomas Friedman. Ja, ik vind dit allemaal een beetje te ver gaan, mensen. Echt waar, en je mag je echt zorgen gaan maken over de situatie op dit moment en de komende paar weken in Israël. Want ja, er zijn nu, en ik ben het daar niet mee eens, want de veiligheid van Israël is gebaseerd op het reserveleger, op de reservisten. Maar als je nou ziet dat luchtmachtreservisten een brief hebben geschreven waarin ze weigeren nog langer op te komen voor dienst voor herhaling, als deze omstreden wet werkelijkheid wordt, ja, dan ben ik het met minister van Defensie Gallant eens, die zegt dat dat dan precies een beloning voor onze vijanden is. Want dat is ook zo. Maar er zijn 400 reservisten, en dat zijn niet de minste, dat zijn piloten, luchtverkeersleiders, noem maar op. Die hebben die brief geschreven. Ik heb hem op Twitter gezet, want daar vond ik hem, in het Hebreeuws. En er zijn ook nog eens een keer 40 piloten die een ontmoeting hebben gehad met de commandant van de luchtmacht op de vliegbasis Tel Nof, om zich uit te spreken van hun grote zorgen als deze wet doorgaat. Ze hebben nog niet gezegd dat ze niet zullen opkomen, maar die kans, die moet je niet uitsluiten. En nogmaals, dit is gevaarlijk voor Israëls veiligheid. En zo zie je dat vanwege omstreden wetten, waar geen overeenstemming is bereikt tussen oppositie en coalitie. Want dan kan je zeggen, oké, het is door iedereen geaccepteerd. Die onderhandelingen zijn gestopt, die omstreden wetten, die worden koet doorgehaald. Als dat doorgaat, ja, dan is Israël echt verloren. Ik maak me daar ernstig zorgen over en ik hoor steeds meer mensen die daar, die niet weten wat ze dan moeten gaan doen. Want dat is een groot vraagteken. Waar gaat het naartoe? Als je, stel nou dat die wet werkelijkheid wordt, dan krijg je augustus hier een, nou laat ik het maar plat zeggen, een klote maand. Als die wet geen werkelijkheid wordt, dan zal extreem rechts van alles en nog wat proberen om te zorgen dat ze wel hun zin krijgen. Dan zullen er kolonisten zijn die weer de Palestijnse gebieden ingaan, die weer aanvallen plegen. Dan krijg je een tweestrijd in Israël. Moeten we dat nou hebben om vanwege een omstreden wet? Doe het dan op een andere manier, herzien de wet, maar doe dat in overeenstemming met oppositie en coalitie. Dan doe je het goed. Maar niet te zorgen dat je een gesplitst land gaat krijgen. Want daar gaat Israël naartoe. En dagelijks nemen mijn zorgen toe. Hoe fijn ik hier woon, hoeveel leuke vrienden en vriendinnen ik heb, hoe blij ik ben met het strand, met het weer, met de mensen om me heen, de mensen in de straat. Het feit dat dit prachtige land naar de afgrond wordt gebracht, in een dictatorschap verandert, zoals Mandelblit zegt. Alleen maar om een wet die men door wil halen, omdat men zijn zin wil hebben. Dan zeg ik, ja, dit gaat te ver. Dit moet niet. Dit moet stoppen. En dan iets heel anders. Daar gaan we het nu maar over hebben. Er is een Israëlische nationaal... Israëli. Oorspronkelijk afkomstig uit Ethiopië. Die bleek een paar dagen vermist te zijn in Ethiopië. En blijkt nu dat hij gekidnapt is door een stel misdadigers die hem gijzelaar houden en ze willen minstens $9000 van hem terug. Of als losgeld. De regering is ermee bezig. We zullen kijken hoe dit gaat aflopen. En dan Engeland doet een beetje zo als Nederland, mevrouw Kaag. Want de Engelse regering weigert bekend te maken of zij weten, en zo ja, waar dan de hulp die zij aan de Palestijnse autoriteit naartoe gaat. Gaat het niet naar het stimuleren van terrororganisaties? Verdwijnt het niet in de zakken van terroristen? Geef daar eens openheid over. Maar de Engelse regering die gaat daar niet op in. Die weigert te zeggen waar dat geld naartoe gaat. Nou, dan kan je al zeggen, zo'n beetje als in Nederland, het gaat niet naar de zaken waar het voor bestemd is. En dan vandaag is meneer Abbas in Jenin. En dat is hij eigenlijk nog nooit geweest. En dat doet hij een goede week nadat de IDF daaruit is getrokken. Hij gaat spreken met inwoners. Hij wil laten zien dat hij nog steeds de president is. Hij hoopt dat dat geld om de stad te herbouwen op de goede plek terugkomt. Met een vraagteken zeg ik er dan bij. Dit is voor het eerst in 11 jaar dat hij in Jenin is, sinds 2012. Je kan het wel allemaal lezen in de Jerusalem Post vandaag. En dan iets heel leuks, want er zijn ook veel Nederlanders bij. De Maccabiade is gisteravond geopend. De 41ste jaarlijkse Maccabi Games, dit jaar in Israël. Normaal in Europa of in Amerika. En om de 2 jaar of om de 4 jaar ook worden ze in Israël gehouden. Daar zijn duizenden atleten bij. Jonge sportmensen. Ik ken er heel veel uit Nederland. Ik hoop ze te ontmoeten. Ik weet dat er een aantal luisteren naar de podcast. Dus jongens, laat me even weten. En meisjes, waar jullie zitten, kom ik naar jullie toe. En die zijn geopend gisteren door president Herzog. Die zei, bouw bruggen van begrip met medioden. En dat vind ik een hele mooie uitspraak van hem. Want ja, je moet bruggen van begrip tonen. En het behouden en versterken van de banden met Joodse mensen op basis van gedeelde waarden. Ik vind dat een hele mooie uitspraak van Herzog. Maar goed, die doet wel vaker mooie uitspraken. Ja, en dan de Red Line, de eerste light rail in Israël, in Tel Aviv bedoel ik, die na jaren van vertraging dan eindelijk open gaat. Die wordt eind van de maand, gaat die rijden. Ja hoor, het is zover, je kan het haast niet geloven. Het is de eerste van 7 lijnen. Deze gaat, als ik het goed heb, van Bat Yam naar Bnei Barak, Ramat Gan, Petah Tikwa, door Tel Aviv. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat gaat heel wat mensen de auto laten staan. En die zullen dan deze light rail nemen. Maar wat blijkt, in veel plaatsen buiten Tel Aviv is het voor voetgangers zo goed als onmogelijk op veel stations om daar te komen. Je moet of een drukke weg over. Er is geen zebra met verkeerslichten bij het light rail station. Of er staan allemaal hekken om de toegang heen. Je weet niet waar je erin moet. Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Dan laten mensen ook niet hun auto staan. Terwijl het in Tel Aviv allemaal klaar is. En je gaat je afvragen, waar is men in vredesnaam mee bezig? En het is al chaos in Israël op de wegen. En het wordt alleen maar erger. Ik moest vanmorgen even die nicht die hier slaapt uit Parijs naar een van de kinderen brengen. Nou, ik denk dat doe ik na de files. Ik ga om 10 uur weg. Het kost me 3 kwartier om 18 kilometer af te leggen naar Tel Aviv. En het kost me weer 3 kwartier om die 18 kilometer terug te rijden. Ik heb het over 18 kilometer snelweg. Dus kan je nagaan een chaos het is. En nou regent het niet eens. Maar goed, we zullen wel zien. Het kan alleen in Israël voorkomen, zeg ik dan, zoiets. En wat hebben we nog meer? Ja, we zijn er nog niet. Oh nee. Want jullie hebben in Nederland met voetbalwedstrijden problemen. Nou, Maccabi Haifa fans, die kennen er ook wat van. Die waren gisteren in Malta. Ze moesten spelen een UEFA-wedstrijd tegen de Maltanese club Hamrun Spartans. Nou, daar werd natuurlijk door supporters van die club uit Malta werd geroepen Palestijn, Palestijn. Wat gaat de Israëlische fans doen? Die gaan met vuurwerk gooien, die gaan met voorwerpen gooien. Allerlei slechte dingen roepen. Dat werd één chaos. Je kan de video zien in Times of Israel vandaag. Die wedstrijd moest ook enige tijd stil worden gelegd. Ze zullen wel weer een geldboete krijgen of zonder teams de volgende wedstrijden moeten afspelen. In ieder geval, bij Maccabi Haifa doen ze niet onder voor sommige supporters van de Nederlandse KNVB voetbalclubs. Ja, en dan het nieuws over Dylan Yeşilgöz, die eigenlijk bereid heeft verklaard om te gaan voor het beroep van minister-president. Nou ken ik het persoonlijk en ik weet dat ze regelmatig ook naar mijn podcast luistert. Bedankt daarvoor, Dylan, ik heb het al vaker gedaan, maar ik zeg het nog even. Ik vind dat leuk. En dat zij dan zich beschikbaar stelt, dat wil nu niet zeggen dat ze ook al minister-president is. Maar wat je dan op social media ziet langskomen, daar schaam ik mij kapot voor. Echt waar. Het is iemand die als 8-jarig meisje vanuit met Koerdische ouders naar Nederland kwam. Als Nederlands is opgegroeid. Haar hond heet Moos. Haar voetbalclub is Ajax. Ze is op een top Nederlandse. En om dan haar allerlei lelijke dingen toe te roepen vanwege haar afkomst. Dan zeg ik ja, zo moet dat ook tegen de Joodse gemeenschap zijn gegaan. En gaat het nog trouwens. Je wordt nooit volledig als Nederlander geaccepteerd. Je blijft altijd of een Turk, of een Koerd, of een Jood. Nooit echt, dat men zegt, een echte Nederlander. Ik vind dat erg. En ik zie dat op Twitter voornamelijk langskomen. Ankara neemt over en dit soort uitspraken. Dylan, trek je er niks van aan. Je moest eens weten wat ik gisteren allemaal naar mijn hoofd heb gekregen. Daar lusten de honden geen brood van. Ik ga dat ook niet herhalen. Ik heb er genoeg van. Ik heb er vannacht niet van geslapen. En je moet er boven staan. Ik probeer dat ook, sta er gewoon boven. Als je voor die job wil gaan, oké, ga ervoor, doe het. En als je minister-president wordt, prima. Je zal het uitstekend doen. We hebben allemaal gezien hoe je het tot nu toe doet op justitie. Gewoon hartstikke sterk. Ik vind het moet kunnen. En ik wens je nogmaals heel veel succes hiermee. Ja, dat wou ik toch ook even kwijt. Want Joop gaat natuurlijk ook stemmen voor de verkiezingen. Ik heb me al aangemeld, want ik ga daar nu maar eens een keer wat aan doen. Ik heb toch mijn Nederlandse paspoort hier in Israël. Ik stem in Israël ook, maar ik vind als Nederlander, dan mag ik ook geen klachten hebben achteraf natuurlijk. Even een slokje water. Dus ik mag me er ook mee bemoeien. Ja, dan gaan we zien wat de komende uren, de komende dagen Israël gaat brengen. Nogmaals, zoals ik al eerder zei, ik maak me ernstig zorgen en met mij vele duizenden. Morgenochtend dus voor, ik herhaal het maar even, een bat mitzwa van een van de kleindochters. Ik hoop morgen een podcast te maken. Dat zal dan later in de middag zijn, dus kijk me daar niet kwaad op aan. Ik doe mijn best, want ik wil jullie toch zoveel mogelijk het nieuws geven wat er hier gebeurt. En dan kan ik jullie ook vertellen hoe die bat mitzwa is geweest. Lukt dat morgen niet, dan doe ik het tussen de boodschappen en het huis schoonmaken door vrijdagochtend. Maar sowieso, er komt een podcast voor het weekend. Ik hoop dat jullie daarmee kunnen leven. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast op een bloedhete woensdag. 37 graden op dit moment. Ik wens jullie allemaal een fijne woensdagmiddag toe. Ik ben er morgen met een vraagteken of vrijdag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen of vrijdag.